Mooie Vrijne heeft het lied. Maranatha, Jezus komt. Ah, die weet precies waarvoor we hier samen zijn. Mensen, welkom weer. Fijn dat jullie allemaal weer gekomen zijn. Voordat ik hier naartoe kwam, had ik even gelegenheid om de krant op te slaan. Je bent altijd nieuwsgierig of het aangekondigd staat. Bijbelstudie over kleren maken. Stond de vorige keer geloof ik ook al iets dergelijks in vermeld. Nou ja, voordat we allemaal gaan denken dat het gaat over hoedjes en dergelijke. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal zo'n biljetje meegenomen daarvan, de Bijbelstudies. Het gaat dus over iets anders. Kleren maken, de man, en dat hebben we de vorige keer gehoord, de Heer Jezus. Hij staat centraal. En laten we daarom ook maar over hem gaan zingen. Lied 15a. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Stellen op u deze Bijbelstudieavond. Dank u wel dat u het woord weer centraal hebt liggen hier vanavond. Heer Jezus weer centraal staat. Dank u wel dat u ons de rust en alle vrijheid geeft om bij elkaar te komen. Om met elkaar dat woord te overdenken. We danken u dat u onze broeder Dato weer gestuurd heeft. Hij heeft een stukje vanuit uw woord overdacht om dat met ons te delen. En we danken u voor het heerlijke onderwerp van vanavond. Heer Jezus, schitterend in zijn glorie. Zo willen we hem graag ontmoeten straks. Daar hebben we van gezongen. We mogen de Heer Jezus straks zien zoals hij werkelijk is. Want onze ogen zouden hem nu nog niet kunnen aanschouwen. Want Johannes, die mocht dat doen en die viel als dood aan zijn voeten. Dank u wel dat we zo vanavond met elkaar mogen nadenken over uw woord. We prijzen u ervoor dat we nog steeds in Nederland die mogelijkheid hebben om samen rondom uw woord te komen, om daardoor elkaar te bemoedigen, elkaar te leren ook vanuit uw woord en dat ene ding te wijzen, elkaar te wijzen op de Heer Jezus. Wat is het heerlijk dat u ons hem gegeven hebt. Hij, degene die naar deze wereld kwam, om zijn leven af te leggen, om de zonde van de wereld weg te dragen. En voor een ieder die gelooft, is daar het nieuwe leven met hem. Dank u wel voor het heerlijke uitzicht. En we bidden voor iedereen die dat uitzicht nog niet heeft, hier in Nederland en wereldwijd. We willen bidden voor uw gemeente die op misschien verscholen plaatsen samenkomt om deze avonden te beleggen zoals wij dat hier in alle vrijheid kunnen. We bidden voor ze dat ze ook uw woord, dat ze daar blij van worden, dat ze daardoor bemoedigd worden. Voor elke christen die nog in verdrukking leeft, bidden we. En dan willen we ook vanavond bidden voor uw volk Israël, wat nog zo'n bijzondere plek heeft, wat eeuwenlang misschien een beetje ondergeschoven was, omdat Israël was niet meer zichtbaar. Tenminste niet als land en als volk. Als volk wel, maar dan verspreid over heel deze wereld. We willen voor uw volk bidden. Wilt u ze weer thuis brengen, zoals u dat belooft in uw woord? Wilt u ze brengen in het land wat ons allen zo dierbaar geworden is? We bidden voor ze. En niet alleen voor hen, maar ook voor al de broedervolken daaromheen. Voor de strijd die er is. We bidden voor Israël, wilt u ze beschermen, behoeden. Vader, wat is het moeilijk om als christen in zo'n verdrukte wereld te moeten leven. Wat is het dan heerlijk dat we hier vanavond zomaar weer bij elkaar mogen komen op een doordeweekse dag. We leggen deze avond in uw handen. En we zien uit wat u vanavond gaat geven. En wilt u iedereen vanavond bemoedigen, het woord in onze harten leggen, dat we verblijd weer naar huis mogen gaan. En daar bidden we om. En daar prijzen we u voor, omdat we weten dat u dat gaat doen. Want u bent een God die zegenen wilt. Want u gaf alles. U gaf uw zoon. En daar prijzen we u voor. In zijn naam. Amen. Amen. Goed, één ding wil ik nog even attenderen. De e-mailadressen. Ik denk dat iedereen het onderhand wel in de gaten heeft. Kijk het even na of je mailadres goed vermeld is voor een volgende Bijbelstudie. Dan wil ik Gert uitnodigen om, hij heeft ze al trouwens, hij neemt de collectezakken ter hand en ik kom even bij jullie langs. Voor een stukje continuïteit in onze Bijbelstudies, daar vragen we jullie hulp voor. Want met z'n tweeën redden we dat niet. Tenminste, het is niet op de lange termijn. Dat zou nog een poosje goed gaan, maar dat is het gauw over. Daarom helpen ons met het financieren van deze avonden. En dan gaan wij straks zingen. Aartie speelt nog een stukje. Voorspel op lied 35. De dierbare heiland is nabij. En dan zingen we van het eerste, het vijfde en het zevende couplet. Thank you.
Eigenlijk zou ik wel graag kleren willen maken voor de Heer Jezus. Misschien zou mijn grootvader daar trots op zijn, dat mijn moeder een kleermaker zijn geweest. En mijn moeder ook, want die heeft dat vak van haar vader geleerd. Ze zijn beide niet meer hier. Ik weet niet waar mijn grootvader is, maar waar mijn moeder is, weet ik eigenlijk wel, want die is naar het paradijs gegaan. En hoort nu onuitsprekelijke dingen. Ik kreeg een mailtje van iemand die zei, mijn vader was predikant, mijn opa was predikant, en ze zitten nu beide in de troon, ze willen niet meer terug. Zo'n één zin, weet je wel. Ik hoop dat het ook voor ons allemaal een bijzondere avond is. En dat we genieten van dat bijzondere van de Heer Jezus. Ik wil graag beginnen met een paar teksten en dat komt uit Lucas. Lucas 9. Lucas 9, vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan. Andere vertalingen hebben over de uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. En een klein stukje vervolg uit de Petrusbrief, de 2e Petrusbrief. 2 Petrus... Hoofdstuk 1, 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 16. Want we zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaakten, maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover. Zondag hadden we een samenkomst, u misschien ook, denk ik, vermoedelijk. En tijdens die samenkomst werd de wonderbare spijziging in Johannes 6 geciteerd. Dat werd ook voorgelezen. En die enorme schade van mannen, alleen al 5000, worden gevoed door die gerstebroodjes en die paar visjes. En toen dat allemaal klaar was en ze allemaal gegeten hadden, waarschijnlijk ook vrouwen en kinderen, maar die worden even niet genoemd, dus een gigantische massa. Toen zegt de Heer Jezus, nu wat over is, dat moet je verzamelen. En dat moet je in manden doen. En dat bleken 12 manden vol te zijn. Opmerking. Israël beleefde op dat moment de wonderbare spijziging. Maar wat overbleef is in manden gedaan. En daar krijgt u vanavond ook mee te maken. Misschien wel ook een wonderbare spijziging. Dat wil ik graag. Dat is mijn verlangen en mijn gebed. Niet omdat ik dat wonder kan doen. Of iets zou zijn in dat opzicht nul. Maar omdat de Heer zo graag zijn woord zegent. Zo bijzonder maakt. Tot voedsel stelt. Waar je misschien nog langer dan vandaag profijt van hebt. Zegen van hebt. En dat is dat pad. Het gaat dus in deze serie om kleren die de man met hoofdletters maken. Die typerend zijn voor hem, die iets duiden van hem. We zijn heel voorzichtig begonnen met de winsels, de doeken. En ook geëindigd met die winsels waarin hij gewikkeld werd. We hebben in die tussentijd ook de zoom van zijn kleed gehad, vorige keer. En geprobeerd duidelijk te maken dat de zoom van zijn kleed bijzondere wonderen tot stand heeft gebracht, maar dat u daardoor niet gered bent. U bent niet gered door wonderbare spijziging. U bent niet gered omdat iemand de zoom van zijn kleed aanraakte. U bent gered als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis, en daar had hij helemaal geen kleed meer aan. Waarschijnlijk wel ondergoed, als ik dat zo voorzichtig mag duiden, maar toch niet meer dat kleed met een zoom en zo. Dat was intussen verdobbeld. Dat hadden ze onder elkaar verdeeld. Dat zijn allemaal dingen die ertoe leiden dat je naar de Heer Jezus gaat kijken. En dat willen we ook nu weer gaan doen. We hebben het in mondjes geknipt. Dat gaat dan zo. Er zit altijd een stuk overlap in. Dat kan haast niet anders. Maar ik heb natuurlijk, u hebt dat mooie uitnodigingsbriefje ook. Vandaag dus schitterend in glorie. Dat betekent dat we niet meer kijken naar die vreemdeling in Galilea met een bepaald stuk kleed. Ook niet naar de timmerman in Nazareth met een timmermansschort of iets dergelijks. En ook niet naar de kleren waarin hij gewikkeld werd nadat hij het werk volbracht had. Dus nog Bethlehem, nog het kruis. Maar achter alles wat we de vorige keer hadden schuilt een veel groter geheim. Een buitengewone glorie, een buitengewoon heerlijk iets. En daar wil ik het nu over hebben. En dat heeft te maken met de gelijkenis, nee, met de geschiedenis, niet gelijkenis, sorry, met de geschiedenis uit Lucas 9, de verheerlijking op de berg. Naar mijn stellige overtuiging moet dat de berg Tabor zijn geweest, maar anderen bestrijden dat voor 100% en denken dat het de grote hoge berg in het noorden is geweest. Dat maakt niet zoveel. Het is een hoge berg in elk geval. En dat betekent dus niet dat u het op de Veluwe moet zoeken. Daar heb je natuurlijk bergen van je welste. Maar ik dacht altijd, de Nijverdalse berg, dat zal het dan toch wel moeten zijn. U hebt er nog nooit van gehoord, ook. Het is er. Maar dan heb je het ook gehad. Het gaat dus om een berg. En omdat op de berg Tabor heel veel is gebeurd, omdat het daar vlak bij de andere plaatsen in Galilea ligt, is het waarschijnlijk dat het de Tabor is geweest. En als u daar ooit bent geweest en u hebt zich met een taxi naar boven laten scheuren, want dat is echt scheuren door die lui, dan heb u die man horen roepen dat Allah hem moest bewaren bij elke bocht. Nou, dat was ook nodig om te bidden, want Het was niet zo makkelijk. Maar dan is alle devotie... Het klinkt een beetje stom, een beetje ludiek, maar alle devotie is al verdwenen als je boven bent. Door dit soort ontwikkelingen. Maar als je boven bent en je kunt over de vlakte van Yisrael kijken, ja, dan wordt het al anders. Dan begrijp ik dat Petrus dit aan elkaar koppelt, aan de komende dingen. En Petrus zegt, ik zal je nu ik dit voor ogen heb en daarover spreek, ook meldingen maken van wat we daar op die berg hebben meegemaakt. En er is een grote Rooms-Katholiek gebeuren neergezet. Alle kerken zijn bijna Rooms-Katholiek in het beloofde land. Dat kan ook haast niet anders. Want de protestantse en evangelische richting komen vele, veel later. Nog maar 500 jaar terug. Protestantse richting, evangelische richting. Soms iets eerder, maar soms ook nog weer iets later. Maar dus alle kerken die in de vroege oudtijd van de kerk zijn gemaakt, zijn per saldo Rooms-Katholieke heiligdommen geworden in ieder geval. En daar is een Italiaanse architect bezig geweest, bovenop de Tabor, en die heeft daar een bijzonder gebouw neergezet. Daar heb ik me vroeger al over verbaasd, toen ik het nog niet helemaal snapte. Want als je daar binnenkomt, misschien heb u daar nog een fotootje bij voor uzelf. En dan kun je linksom en je kunt rechtsom, maar je kunt ook rechtdoor. Als je rechtdoor gaat, dan zie je die schittering van de Heer Jezus zelf. De grootste deel van deze kerk, van dit heiligdom, is gewijd aan de Heer Jezus. Maar links is een klein kapelletje en rechts is een klein kapelletje. Links is het kapelletje van Mozes, die de stenen tafelen kreeg, waar het echt om Mozes gaat. Dat is een prachtige schildering in die ronding van dat het dak van dat kapelletje. En rechts is een precies gelijk, wat de afmetingen betreft, kapelletje te vinden van Elia. En daar ziet u in de schildering Elia op de Karmel. En daar ziet u eigenlijk wat daar gebeurde op de Karmel, toen Elia en de Baalspriesters daar waren. En daarmee snapt u dat die meneer Balucci eigenlijk iets moois heeft gedaan. Hij heeft 3 tenten opgeslagen. Dus daar komt het vandaan. Hè? Dus, maar die geschiedenis is terug te vinden gewoon in een steenbult. En nu ga ik daar geen bijzondere waarde aan toekennen. Maar ik ga u wel zeggen dat sommige beelden helpen. Die 2 kleine kapelletjes, dat begrijp je wel, Mozes en Elia. En die hele grote, dat is van hem. En dat zegt toch iets. Er is iemand die kennelijk iets begrepen heeft. En dat wil ik zo graag vertellen. Mozes heeft in de oude tijd, en als u bijbelstudies hebt meegemaakt of beluisterd, dan hebt u dat vast gehoord. Mozes heeft in de oude tijd een hele bijzondere ervaring gehad. Net uit Egypte hebben ze een gouden kalf gemaakt. Niet zo leuk, niet zo best. Foute boel. God spreekt ervan om het hele volk om te brengen. Mozes springt tussen beiden, pleit en vraagt, oh Heer, doe het dan niet, wees toch genadig. Nee, ik ga uit jou een hele nieuwe generatie vormen, dus ik ga met jou verder. Maar Mozes bidt, springt tussen beiden, is echt een tussen beiden tredende, bijzondere godsman geworden daar. En weer heeft hij gevraagd om Gods genade. En uiteindelijk heeft de Heere God aan Mozes gezegd, oké, Mozes, ik zal genadig zijn. Met andere woorden, ik ga doen wat je me gevraagd hebt. Hij krijgt dus echt verhoring van zijn gebed. En op dat moment zegt Mozes, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Dat is heel vreemd. Want hij had eigenlijk moeten zeggen, dank u wel, Heere God, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, toon mij toch uw heerlijkheid, toon mij uw glorie. En dan zegt de Heer, oké, Mozes, ik zal je mijn heerlijkheid laten zien, maar je kunt het niet helemaal zien. Ik plaats je in een rotsholte en dan ga ik voorbij, dan wordt die glorie aan jou voorbij gegaan en dan bedek ik je met mijn hand. En Mozes heeft daar gestaan in de ingang van een rotsholte en heeft zijn hoofd gescheurd en heeft waarschijnlijk gedacht, En nu weet ik het nog niet. Denk ik. Nee, maar hou hem even vast. Jaren later is Elia die krachtpatser op de berg Karmel, Baals priesters, een offerplaats. En hij daagt ze uit. Joh, God slaapt misschien wel, hij doet zijn middag dut. Moet je hem even wakker schreeuwen. Nee, echt, die taal gebruikt hij. En er gebeurt niks. Ze hebben de hele dag geschreeuwd. Er was daar een afspraak gemaakt. De God die met vuur uit de hemel zou antwoorden. Die God zou God zijn. En er gebeurt helemaal niks. En ze hebben zich inkepingen gemaakt. Ze hebben van alles gedaan. Niks. En aan het eind van de dag komt Elia. Laat greppels om dat altaar bouwen, graven. En dat moet nog gevuld worden met het weinige water wat er nog was. Je zou zeggen dat is dan ook nog verspilling geweest van het beetje drinkwater dat nog voorhanden was. En je moet over dat altaar ook nog water gooien. En dan zou vuur van de Heere komen. En er kwam vuur van de Heere. Rechtstreeks uit de hemel. En op dat moment hebben ze geroepen, Yahweh is God. Dat is een prachtige etalage van dit voorval in de Galilee Experience te vinden in Tiberias. Prachtig. Het is helemaal uitgebeeld met stemmen. En er komen honderdduizenden mensen, ook mensen die tot het Joodse volk horen, echt Joods geloof beleven. Maar die horen aan het eind van dat hele verhaal daar in Galilee Experience, in die tentoonstelling, dat het de Heer Jezus is. Dat is zo schitterend verpakt. Heel bijzonder. Hoe dan ook, daar stond Elia, de man Gods. En die prachtige dingen, die zijn allemaal te checken. Maar direct daarna zendt Izebel aan Elia een boodschap. En ik kraakte al, maar de microfoon kraakte ook. Dus. Maar direct daarna stuurt Izebel, de vrouw van koning Achab, die in die tijd de Baalsdiensten inbracht, een boodschap naar Elia en nu ga je eraan. En dan wordt Elia bang. Dan vlucht hij en hij gaat de woestijn in en slaapt daar een hele nacht onder een bremstruik. Of dat nou verwant is met de braamstruik waar Mozes ooit de stem van de Heere hoorde. Ik vermoed het, maar dat is nog tot daar naartoe. En er komt een engel hem wakker maken en die moet hij eten. Er ligt iets van brood en water. Dat doet hij ook en dan slaapt hij weer verder. En dan wordt hij daarna weer wakker gemaakt. Weer door diezelfde engel. Nog een keer. En nu moet je weer eten. Voor de tweede keer eten. En dan moet je gaan naar de berg Horeb. Nou, dat was een beste wandeling. Dat is echt een soort pelgrimstocht geweest van je welste. De berg Horeb. En daar, ja, daar is Elia dan te vinden. En wat gebeurt, sorry hoor dat ik het heel raar zeg, stom toevallig komt hij in dezelfde rotsholte te staan waar ooit Mozes heeft gestaan. Excuus voor mijn woord. Maar ik ben rotsvast van mening dat dat dezelfde plek is geweest. En echt wel hetzelfde gebergte. En als God toch een rotsgrotte heeft waar hij ooit iets bijzonders heeft gedaan, dan kunt u er rustig op rekenen dat hij in diezelfde rotsgrotte nog een keer iets bijzonders doet. Daar heeft Elia gestaan. In diezelfde rotsgrotte. En hij heeft daar ook iets bijzonders meegemaakt. Ze vragen, wat doet u hier, Elia? Nou ja, ze willen mij ombrengen en ik heb ze willen altaren hebben, want ik heb dat veranderd. Maar ze staan nu mij naar het leven. Ze hebben daar van alles bedacht. Er komt een onweer. Er komt een aardbeving. En er komt een gigantische windvlaag. Enorme natuurkrachten beuken daar op die plek. En uiteindelijk komt daar het suizen van een zachte koelte. Precies het omgekeerde dan de oerkrachten, dan vuur en dan onweer en dan sterke winden. Het suizen van een zachte koelte. En daar zit de Heer. Dat is zo'n bijzonder moment. Stel u zich eens voor dat Mozes daar was blijven staan vroeger. Dat hij nooit gestorven zou zijn. Daar stonden ze naast elkaar, die twee. In die rotsholte. En ze hebben allebei meegemaakt met de Heere God. Dat is iets wat we niet kunnen pakken. Hoe kan het dat God heilig is? Hoe kan het dat God de ongerechtigheid niet kan uitstaan? En het toch genadig kan zijn? Hoe is dat dan mogelijk? Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Hoe kan het dat God mijn zonde nooit en nooit door de vingers kan zien? Toch genade verlin. Dat is bij jou ook zo. Alleen door het geloof in de Jezus. Dat weet je. Maar daar is iets bij de Heere van. Maar dat past niet bij elkaar eigenlijk. Dat zijn twee tegendraadse dingen. En bij Elia precies net zo. Hoe kan het dat onweer kan samengaan met het suizen van een zachte koelte waarvan je denkt, dit is aangenaam. Die twee mannen hebben dat allebei daar in diezelfde rotsholte meegemaakt. En waarom dit verhaal? Omdat die twee mannen bij de Heer Jezus zijn op de berg van de verheerlijking. Ze hebben allebei permanent daarna een vraag bij zich gehad. Hoe is het mogelijk dat God en heilig en genadig. Hoe kan God en vuur en oordeel brengen en verschrikkingen en lieflijkheid uitstralen. Het suizen van een zachte koelte. Hoe is dat mogelijk? En die twee mannen spreken met de Heer Jezus over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem, of zoals het in deze vertaling stond, zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heen gaan die hij zal volbrengen in Jeruzalem. Dat is het onderwerp van het gesprek. Ze hebben het niet gehad van hoe is het verder gegaan na Horeb Mozes. Had Mozes een heel verhaal kunnen vertellen over de woestijntocht. En hoe is het gegaan met jou? Nou, man, schrijf het erover uit, droogte, weduwe van Sarfat. Enfin, hij had ook een heel verhaal kunnen vertellen. Maar ze spreken met hem over de uitgang van hem, zijn heengaan in Jeruzalem. Dat is het onderwerp. En als je aan het heengaan van Jeruzalem denkt, aan de uitgang die hij daar volbracht, dan kun je zeggen, nou, daar hing hij dus, dat is een beetje het onderwerp van de volgende keer als het over de grote verzoendag gaat. Dan komen we daar echt uit hoe dat ging en wat dat allemaal ook in de kleren uitdrukt. Maar op dit moment is de Heer Jezus daar in schitterende kledij, glinsterend wit, zoals geen zeepmiddel wit kan maken. Schitterend. Majesteit, glorie. Zo verschijnt de Heer Jezus. En dan gaat het over de uitgang die hij daar in Jeruzalem heeft volbracht. Toen. Ik vind het zo bijzonder. Dat twee mannen een beetje gesnapt hebben van wat er zou moeten komen. Er moet een oplossing zijn voor dat probleem. Hoe kan dit heilige en dit genadige van God? Hoe kan dit liefelijke van God en dit veroordelende, dat vuur van God, hoe kan het samengaan? Het kan alleen maar samengaan als je kijkt naar het kruis van onze Heer Jezus. En dat heb ik vaker willen zeggen, misschien nu voor de 12e keer, maakt me niet uit, want het kan niet anders. Er is ooit een lied gecomponeerd, en er is een tekstdichter geweest die heeft gezegd dat rechtvaardigheid aanhoudt om straf, kan niet anders, als God rechtvaardig is, moet hij straffen. En dat genade om vrijgeleide vraagt, dat is dat lied, hoor, de taal van dat lied. En dat is een paradoxale, een tegenstrijdige situatie. En daar heeft Gods wijsheid een oplossing voor. Daar straalt genadige verschoning en daar schittert Gods gerechtigheid op het kruis van Golgotha. Daar is het oordeel, het vuur van God, de zware toorn van God op hem terechtgekomen. Rechtvaardigheid, heiligheid, het is op hem terechtgekomen. En op hetzelfde moment is daar genade van de bovenste plank en lieflijkheid en het suizen van een zachte koelte te vinden. Dat is het kruis van Golgotha. Daarom spreken die beide mannen met hem op die berg daarover. En dan zien ze de Heer Jezus zoals ze hem nooit gezien hebben. Achter alles wat ze zagen. Ze hebben hem meegemaakt. Voor een deel niet in Bethlehem. Ze zijn later gekomen, die apostelen, die discipelen. Maar ze hebben toch van alles meegemaakt. Ze hebben die kleren van hem gezien. En later hebben ze hem ook uitgekleed gezien. Maar achter dat wat hem kenmerkend was, wat het kenmerkende was van een timmerman, of wat het kenmerkende was van een inwoner van Nazareth, of wat het kenmerkende was van een prediker, daarachter school een gigantische heerlijkheid, een gigantische glorie. En dat was nieuw. Ze hebben ineens toen een totaal andere verschijning gezien op die berg. En dat is ook zo. U kijkt naar het kruis van Golgotha, en daarom is het misschien dat in de protestantse, zeg ik het maar zo voorzichtig, richting meestal een kruis aanwezig kan zijn, maar dan zonder een gekruisigde. Ik weet niet of ik daar blij moet zijn of niet blij moet zijn. Dat laat ik even helemaal los. Ik vind ze beide eigenlijk wel. Ik zou ze wel naast elkaar willen hangen. Maar dan zie je de gekruisigde, de uitgemergelde, de veroordeelde. Maar ik zie vanavond ook de Heer Jezus in een schitterend gewaad. Zo wit, zo helder, zo mooi, zo fijntjes. Dat je alleen maar kunt bejubelen en alleen maar kunt neervallen en alleen maar kunt bidden. Peter heeft in een waarschijnlijk ondoordachte bui gezegd, laten we 3 tenten opslaan. Ik snap het. Nou, ik had ook wel een tentje willen maken. Ja, blijf zo. Laten we dit zo houden. We zijn zeer orthodox. Dit houden we erin. Dit willen we niet meer kwijt, zo ongeveer. En ik snap het. Hij wist ook niet wat hij zei. Maar hij had wel dit beeld zo ingedronken dat hij later schrijft, dat heb ik met je voorgelezen uit zijn brief, toen we van die luisterrijke heerlijkheid zo'n stem van de hemel hoorden komen. Dit is mijn geliefde zoon. Je moet hem hebben. We moeten hem hebben. We hebben niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Je moet hem hebben. Hij is het. Hij is het ook alleen. De enige. De absoluut unieke. Die achter een scherm van nederigheid en van mens zijn en van timmerman zijn en van een gewoon iemand zijn. Hij kwam bij ons heel gewoon. Zingen wel misschien in een lied uit de opwekkingsbundel. De zoon van God als mensenzoon. Maar achter dat zit een heerlijkheid, een glorie die we niet eens kunnen behappen. En dat is dezelfde Heer Jezus. Die toen hij hier op aarde was, dit al meemaakte. En het was voor hem een van de 3 keren dat uit de hemel een stem klonk, dat God de Vader, dat God die de hemel in de hemel was, tegen hem zei, je bent het echt, dit is het. Je bent de enige. Vandaag wordt gezegd dat er anderen misschien ook wel zijn, ook wel predikers of grote jongens die echt veel betekend hebben in sociaal of in geestelijk opzicht. Maar dat is niks, dat is allemaal niks. Ik heb u heel vaak herinnerd, als u dat zou oproepen, dan komt dat misschien terug. Er is ooit een moment geweest in het leven van de profeet Elisa, dat hij in Sarfat kwam en daar een huisje binnen ging. En die mevrouw had geen zoon en daar heeft hij een bovenkamer. Haar man waarschijnlijk, of de timmerman, heeft daar een bovenkamer gemaakt met bed en stoel en kandelaar en nog wat. En daar kon hij dan logeren als hij voorbij kwam en dat is ook gebeurd. Wat zouden we voor die mevrouw kunnen doen? Vraagt Elisa aan Gehazi. Nou, ze heeft geen zoon. Nou, ze krijgt een zoon. En die zoon is groot geworden, gaat naar zijn vader op het land en sterft. Uiteindelijk misschien aan een zonnesteek, zouden wij zeggen. Zoiets is er gebeurd. Maar dan zegt die mevrouw tegen haar man, en nu moet ik vandaag naar de man Gods. Die zegt, dit is toch geen Shabbat? Nou, zo zegt u misschien ook, hè? Je kunt niet elke dag geloven. Je moet een beetje rustig aan doen. Het is toch geen... Nou, zo ongeveer klonk dat. Toen ook. En ze is toch gegaan. En toen ze bij Elisa kwam, heeft Elisa er tegen haar gezegd, ga, neem mijn staf maar en ren en maak dat je daar komt, op die plek waar dat jongetje dan zou moeten liggen. En dan zegt ze, ik moet geen staf van de man Gods, ik moet ook niet de knecht van de man Gods, ik moet de man Gods zelf. Prachtige geschiedenis. Je moet nooit genoegen nemen met het gereedschap van de man Gods. Gereedschap zijn misschien predikers, zijn misschien weldoenders, zijn misschien mensen die bijzondere kwaliteiten hebben, of in muzikaal opzicht, of in organisatorisch opzicht, of in, nou ja, in inzicht. Dat zou allemaal nog kunnen. Daar heb je niks aan. Je moet de man Gods zelf hebben. Dit is zo scherp dat we ook nu moeten zeggen, en de Heer zelf uit de hemel zegt iedere keer, dat is het. Als er een altaar gebouwd moest worden, Exodus al, direct na de wetgeving, geen trap, geen hulpmiddelen gebruiken om erbij te komen. Nee, je hoeft niet een heilige te gebruiken, een trapje. Want als ik die heilige dan gebruik, of zijn woorden gebruik, of zijn invloed gebruik, dan kom ik verder. Nee. Geen trap, geen hulpmiddelen zelf. Alleen de Heer Jezus, alleen de man Gods. En hij is meer dan iemand die hier op aarde heeft gewandeld. Hij is meer dan een van ons. We zeggen wel, hij kwam bij ons heel gewoon. Is waar hoor, dit is echt waar. Dat is echt gebeurd. Hij heeft hier vlees en bloed aangenomen. Hij was ook, het leek erop. Maar op hetzelfde moment moeten wij leren dat hij behalve dat ook nog steeds de heerlijkheid en de glorie zelf was. Daar ga ik u nu nog iets over vertellen. Een tweede situatie. Misschien kent u het laatste Bijbelboek. Ik zal het in ieder geval lezen. Openbaring 1. Er werd net al naar verwezen in de opmerkingen van Evert. Ik weet niet meer of het in het gebed was of in zijn openingswoordje. Maar in ieder geval, hij verwees er eigenlijk al naar. Openbaring 1. Of het kan zijn dat we het in het gebedskamertje hadden. Dit is een hele mooie gebedsruimte. Een hele mooie.
In het gebed.
Hier in het gebed. Oké, nee. Fijn. Dat dacht ik ook, ja. Openbaring 1. Vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik me omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen geleek. Gekleed, daar komt mijn punt, gekleed in een gewaad tot op de voeten en de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt. In een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Johannes had de Heer Jezus meegemaakt. Dag in de huid, 3 jaar lang. Johannes was erbij toen op die berg van de verheerlijking. Dus er was één van die, toen Petrus dit zei, laten we 3 tenten maken. Daar was Johannes daar ook bij. Die had hem ook toen zo gezien. En maar dit? Hij heeft aan alle kanten vlak bij de Heer Jezus mogen staan. De discipel die Jezus lief had, die aanlag, een beetje gekromd zo, aan liggen aan een tafel. Naast de Heer Jezus. Ik kon met hem praten. Heeft vertrouwelijke omgang gekend met de Heer Jezus. Echt heel bijzonder. Denkt u maar alleen aan vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. Die Johannes ziet de Heer Jezus in zijn eigenlijke glorie, in zijn eigenlijke hoedanigheid. En die is helemaal gevloer. Als dood aan zijn voeten. En dat probeer ik nu duidelijk te maken. Er is in het Oude Testament een hele merkwaardige geschiedenis. En die ga ik u ook voorlezen. Het is even wat happen, maar het is Daniël 7. Daniël 7. Je weet maar nooit wat op een bijbelstudieavond gebeurt. Je komt zelfs op een bepaald plekje in de Bijbel. Nou, doe maar, vul maar in. Daniël 7. Daniël 7. Prachtig hoofdstuk, gaat u helemaal lezen vannacht. Vers 9. En ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst. En de oude van dagen zette zich neer. Of de oude van dagen zette zich. Zijn gewaad, daar heb je het, daar ging het me even om, was wit als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Dat is precies de taal van Openbaring 1. Zijn troon waren vuurvlammen, de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem, tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak en ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. En dan vers 13, ik keek toe in de nachtgezichten, nou let op hè. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Een prachtige profetie. Profetie. Petrus waarschuwt al, kijk uit met de profetie. En ik zeg u daar één ding bij. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Het gaat in de profetie altijd over het openbaar maken van de Heer Jezus. Altijd. Daarom wordt de gemeente aangesproken met de woorden dat twee of drie profeten spreken. Dat er twee of drie zijn in de gemeente die iets moois van de Heer Jezus vertellen. Nou, ik gun die gemeente dat. Ik had gisteravond ergens een toespraak. En er was gistermorgen in datzelfde gebouw ook een soort bijeenkomst. Er was een mevrouw geweest. En er was een zeer kritische, op het geloof kritisch gericht te spreken. En die had alles bijna de grond in geboord wat mooi was. Die heeft aan het eind wel wat kritiek gekregen, zei die mevrouw, want ze was daarbij aanwezig. Maar niemand heeft het positieve. Nou, gisteravond komt ze aan huilen en zegt, ik vanavond was precies andersom. Dat gaat niet om mij, maar het gaat erom dat er zo ongelooflijk veel gebeurt vandaag. Maar profetie wordt heel vaak misbruikt. Alsof het alleen maar gaat over onweer, of over drie dagen vorst, of over de Elfstedentocht, of nou ja, stom. Maar of misschien wel over genezing van, of hulp ginds. Dat kan wel. Er zijn ook profeten die gezegd hebben dat er een hongersnood zou komen. En die is ook gekomen. Agabus is zo'n profeet geweest. Dus dat kan best. Maar Openbaring 19 zegt, het getuigenis van Jezus, 19 vers 10... het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat is de adem van de profetie. Dat is de kern van het verhaal. En hier heb je een profeet, Daniël. Ontegenzeggelijk, een eindtijdprofeet. Die schitterende dingen zegt over wat er toen speelde in het Nebukadnezarrijk. En wat er zou gaan komen als de steen zonder handen losgemaakt van de berg zou komen rollen. En alle rijken, alle machtsblokken zou gaan verpulveren. Deze Daniël ziet. Je ziet de Heere zitten op een hoge en verheven troon, dat is bijna Jesaja. De oude vandaag, zo wordt hij genoemd. En dan denkt u, en dan denkt de jeugd vandaag ook, nou ja, dan heb je het gehad. Dan heb je AOW en nog een beetje aanvullend pensioentje of zo. Nou, zo gaat het. Zo wordt iedereen een beetje ingedeeld. Nee, die oude vandaag blijkt helemaal niet afstands. Het omgekeerde. En die zit erbij, schitterend. In een schitterend gewaad. In een gloriegewaad. In heerlijkheid en in eer. En er wordt met de wolken des hemels, ik sla nu stukjes over, maar ik heb het wel gelezen met u. Met de wolken des hemels wordt iemand in de richting van die oude vandaag gebracht. Nou, nu moet ik even denken, dat heb ik 20 keer geroepen ooit. Maar weer herhaling. U kunt denken, ja, ze hebben alweer reclame gemaakt voor Toyota. Ik heb al een Toyota, dus dat hoef ik niet meer. Ik noem maar iets. En ze gaan rustig door, want u hebt het nodig. En wij hebben het nodig. Maar als het om de Bijbel gaat, hebt u het nodig dat u herinnerd wordt. Paulus zegt, ik heb u elke keer weer willen herinneren. Want dat heb u nodig. U moet het weten. En Peter zegt, dit prachtige visioen, dat hebben jullie nodig. Dat moet je iedere keer weer naar voren halen. Dat moet je naar je toe halen. Maar het Nieuwe Testament, de Heer Jezus is gestorven. Hij is van het kruis afgenomen, in doeken gewikkeld, hadden we de vorige keer, in een graf gelegd, is opgestaan op de eerste dag van de week, opstandingsdag, the Lord's Day, zeggen ze in Amerika, nou vind ik prachtig, mooier dan zondag. Zondag is ook een mooie dag, zondag is ook mooi, maar the Lord's Day is nog mooier. De dag van de Heer. En hij leeft, hij is in het midden van de discipelen gekomen, hij heeft zichzelf getoond, hij heeft zijn handen laten zien. En zijn zijde. En heeft hen gezegend. Ze hebben nog een flink aantal dagen met de Heer Jezus mogen omgaan. Ze hebben met hem gegeten, gewandeld. Ze hebben met hem mogen leven. En dan komt het moment dat de Heer Jezus weggaat. Teruggaat. Hij was al, laten we zeggen, in een verheerlijkte staat. En dan gaat hij terug. Hij neemt ze mee. U weet het, want het staat in de Bijbel. In Lucas 24 en Handelingen 1. Dat moet u aan elkaar koppelen. Lucas 24 en Handelingen 1. En dat neemt hij ze mee naar buiten en op de Olijfberg. Ooit van gehoord, jawel hè? Gethsemane, jawel, jawel. Op de Olijfberg, daar ineens gaat hij het volk zegenen, gaat hij eerst hen zegenen. En terwijl hij hen zegende, wordt hij opgenomen. En ik kan u bewijzen dat toen de gloriewagen, de troonwagen, de majesteitsauto van de hemel kwam, de taxi van de hemel zelf kwam daar, en daar stapte hij in, en die gloriewagen met alles wat Ezechiël 1 daarvan schetst, schitterend, die troonwagen gaat naar de hemel. Hij is ingestapt. En daar staat hij nog, met zijn handen uitgebreid boven de discipelen. Nou, dat moet een schouwspel zijn geweest, dat zijn ze nooit meer kwijtgeraakt. Dit was zo subliem, zo geweldig. En dan is hij weggegaan. En er zijn mensen die zeggen, engelen die staan erbij, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook weer terug. Dat zeggen ze daar. Nou, u weet precies hoe hij terugkomt. Ezechiël 43. In die wagen. Daarom weet ik ook dat hij in die wagen wegging. Hij komt met die wagen terug, zegt de Bijbel. En waar komt hij dan? Op de Olijfberg. Ja, daar ging hij ook vandaan. En hij is zo vertrokken, zo naar de hemel gegaan, zo in heerlijkheid opgenomen. En een wolk, hoort u daar, Handelingen 1. En een wolk onttrok hem aan hun oog. En Daniel 7 zegt. En met de wolken des hemels. Dan heb je het weer. Komt die mensen zo. Het verhaal gaat door. Ja, ik moet even terug. Moeilijk hè. Maar misschien is het wel omdat ze Hebreeuws lees je van achteren naar voren. Nou, dit is een mooi smoesje voor mij. Maar goed, in ieder geval. Hij komt terug. En in Daniel 7 ziet u met de wolken des hemels een mensenzoon komen. Dat is diezelfde die aan het kruis stierf. Dat is dezelfde die voor mij zijn leven gaf. Dat is dezelfde die alles voor mij in orde wilde maken. Dat is dezelfde die ik lief heb. Waar ik het graag over heb. Omdat hij alles is. En die mensenzoon wordt bij de oude vandaag gebracht. En die krijgt uit de handen van wat er altijd is geweest, van de eeuwige, de oude van de, niet de aftansen, de eeuwige, de aloude. Ik krijgt uit de handen van de eeuwige koningschap en macht en heerschappij over volkeren en over alles. En als hij terugkomt, waar is hij dan? Ja, dan is hij de koning der koningen. Ja, zo komt hij terug. Maar u ziet het. En u hebt het voorrecht om hem te zien zoals hij straks terugkomt. En dat heb ik met u gelezen in Openbaring 1. Dat is de verschijning van de Heer Jezus die te midden van de kandelaren wandelt. Dat is de verschijning waarvan die zegt, ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dat is de Heer Jezus die er op een geweldige manier getoond wordt. Nou, als je dat ziet, dan heb je niks meer over. Dan val je als dood aan zijn voeten. Niet omdat je bang bent voor hem, maar hij legt zijn rechterhand op jou en hij zegt tegen jou, noem maar dato, ik hou van je. Ik ben er. Wees me niet bang. Ik ben dezelfde. Dat is glorie en heerlijkheid van hem die hier op aarde zo verguisd werd, zo vertrapt werd en zo misbruikt werd, waarvan mensen nu nog van alles zeggen. Van alles bedenken ze om hem onderuit te sabelen. Dat gaat nog steeds door. En er is geen eerbied meer voor hem. Maar u ziet hem. U ziet hem niet. Het gaat volgende keer verder over het kruis en over de grote verzoendag en over de hoge priester die elke dag voor u tussen beide treedt. Dat is ook een prachtig thema op zich. Maar dat weet u. En nu hebt u de Heer Jezus voor u. En ziet u hem in die kleren van straks. Dat was het voorrecht van Petrus, Jacobus en Johannes. Toen ze met hem waren, dat was tijdens zijn omwandeling hier op aarde. Toen al hebben ze die glorie gezien. En daarvan zegt Petrus, nou als je dat gezien hebt, dat vergeet je nooit weer. Daarom, dat is de insteek. Die kleren van de Heer Jezus kenmerken hem, maar laten iets zien van zijn bijzondere dienst die hij verricht. En nou, er is ook dienstkleding bij, dat komt ook de volgende keer aan de orde, nog een keer aan de orde. Maar daar ziet u iets moois van de Heer Jezus. Ik hoop dat u die samenhang pakt. En anders neemt u de moeite om dit nog een keer te downloaden. Ik wist vroeger niet wat dat was. Nu snap ik het nog niet helemaal hoe dat gaat. Maar het kan wel. Nee, maar onzin, ik kan het best. Maar ik wil alleen maar zeggen, dan probeert u maar. En als u het zelf niet kunt, als u wat ouder bent, vraag dan even iemand om het wel te kunnen. Dus vast in uw gemeente of in uw omgeving, iemand die u helpen wil om dat te downloaden, zodat u dat nog een keer vanaf het computertje van uzelf of een tablet of hoe dan ook, desnoods kunt het uitgeprint, om het nog een keer te lezen of mee te maken. Maar doe dat dan. En ga dan eens echt zitten met de gedachte, Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag zien wie u bent. En als Petrus en Jacobus en Johannes op de berg al zeiden, nou, dit willen we wel vasthouden. Hier willen we wel drie tentjes voor maken. Nou, maak dan een keer een tentje. Maak daarvan nu eens een tentje in je eigen huis. En zeg, Jezus, ja, dit is mijn plekje. En of dat uw slaapkamer is, of uw studeerkamer is, of misschien wel uw kelder is, of misschien wel uw auto op een parkeerplaats. Dat kan allemaal, maar doe het. Maak daar een tent van, waar hij is. En hij wil zichzelf aan jou openbaren. Dat zegt hij. Als je echt van mij houdt, dan doe je graag wat ik wil. Maar ik zal mijzelf aan jou openbaren. Ik zal me laten zien wie ik ben. Ten diepste, wie ik ten diepste ben. Dat zal ik je tonen. En dat is geestelijk leven. Dat is genieten. En dat genieten, dat gaat ver bovenuit, de vreugde van de televisie uit. Of van de show uit. Of van weet ik veel wat over u heen gestort wordt. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit een hele mooie gedachte is. Dus denkt u aan Mozes en Elia, die beide in diezelfde rotsholder stonden, daar kennelijk met vragen nog stonden, maar uiteindelijk toch snapten, kennelijk of les gekregen hebben in het paradijs, dat vermoed ik hoor, dat ze daar les gekregen hebben in het paradijs en dat ze toen ze bij hem kwamen heel precies werden, we moeten maar zo dat kruis hebben. De uitgang die u ging volbrengen, daar willen we het over hebben. Daarom zei Paulus, Jezus Christus en die gekruisigde, daar willen we het over hebben. Dat is het punt. Dat komt u op andere punten ook tegen, maar hierin ook. En dat is heel mooi, dat is diep en dat is zegenrijk. Dat wens ik u toe, Gods genade, Gods zegen. Nog een keer, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dat is mijn lievelingslied. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij dat pand gaat bewaren tot die dag. Dan zal ik hem zien, dan zal ik hem huldigen voor alles wat hij is geweest. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor de zegen die u geven wilt als uw woord opengaat. Dank u wel dat de wonderbare spijziging dan doorgaat. Ik begrijp het ook niet. Toen is er heel veel gegeten, maar er zijn 12 man er vol overgebleven. En u wilt iedere keer weer een korf opentrekken om het ons te geven. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn en zo bemoedigen wilt en zo versterken wilt. Maar zo ook een verlangen geven wilt om de Heer Jezus te zien. En als we hem zien, vallen we gelijk perplex achterover en denken we, Heer, bent u zo mooi, bent u zo geweldig, bent u zo groot. En hij laat horen dat hij van ons houdt, dat hij met ons begaan is en dat hij ons kent. We willen u danken, Heer Jezus, voor wie u bent. We willen u danken, onze God, onze Vader, voor de Heer Jezus. U hebt hem nu aan uw rechterhand, u hebt hem verhoogd. Eer en glorie hebt u hem gegeven en daar is hij nu in de troon. En iets daarvan mochten ze op aarde al zien toen hij hier was. En dat zijn gelijk momenten geweest om nooit te vergeten. En ook voor ons zijn dat momenten om niet meer kwijt te raken. We danken u in de naam van uw Zoon. Amen.
Dankjewel dat we met je even bij jou mochten aanschuiven en mochten nuttigen uit die korf. Dat was heel bijzonder. En om daar zulke woorden daar nog wat aan toe te voegen, ik doe het ook maar niet, laten we er maar wat aan toe zingen. En ik heb er één lied bij gevonden. Ik had dat vorige week al in mijn gedachten en ik ben al heel blij dat ik dat vastgehouden heb. 568. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Ik denk dat het een mooie afsluiting van deze avond is.
Oh, no.
ook glorie voor hem, te midden van al zijn verheerlijke kinderen die er dan zullen zijn. Goed, ik sluit hiermee af. We gaan naar huis en we komen over 14 dagen bij elkaar. En ik hoop en ik bid daarvoor dat we weer zo zullen genieten van de Heer Jezus. Daarvoor dank je wel. Fijn dat je er was en tot over 14 dagen allemaal. Wel thuis.